we uitverkoren zijn om dat nu al te geloven en daaruit te mogen leven. En dat we door uw genade en uw gerechtigheid al in dit leven mogen leren te regeren met Christus. Dank u wel daarvoor, Heere. We bidden dat u uw woord opent aan ons hart. We bidden, Heer Jezus, dat het geest en leven zal zijn. Dank u wel dat als u uw woord spreekt, dat daar genezing in is. U sprak, er zij licht en er was licht. Want uw woord keert nooit ledig tot u terug. Ik bid dat ieders hart open zal zijn om dat woord van u te ontvangen. Door doormoedig te zijn. En dat het leven zal brengen. Opstandingsleven door Jezus Christus. Halleluja. Amen. Hartelijk dank. Voor een mooie aanbidding. Jullie mogen met mij opslaan. Dezelfde tekst als die ik las voor de dopelingen. In Colossenzen 2, vers 6 tot en met 15. We gaan het nog een keer lezen. Colossenzen 2, vers 6 beginnen we. Nu u Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging. Zie toe dat niemand van u zich laat meeslepen door zijn wijsbegeerte of door ijdel bedrog in overeenstemming met de overlevering van mensen, met de wereldgeest en niet met Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk en u hebt de volheid verkregen in hem die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem bent u ook met een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses, in de besnijdenis van Christus. In hem bent u met hem begraven in de doop. In hem bent u ook mede opgewekt door het geloof aan de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel u dood was door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem, toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Amen. Schitterend mooi stuk over het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Deze dag wil ik spreken over Gods genadeoordeel. En waarom? Dat is omdat ik heel vaak meemaak, ik heb dat in mijn eigen leven meegemaakt in het begin, maar ook heel veel christenen, dat die ergens het hart van het evangelie niet begrijpen en daardoor blijven in een geest van veroordeling en schuld. En zoveel kinderen van God, geliefde kinderen van God die oprecht zijn, leven onder een soort waas van bang zijn voor het oordeel, bang zijn voor schuld in hun leven, die geest van veroordeling. En vooral als mensen niet vaak presteren, dan is dat aanwezig. En de eerste dienst kwam er een oudere vrouw naar me toe die zei van ja, ik kan eigenlijk weinig meer doen, want ik ben oud, maar ik voel me constant schuldig omdat ik zo weinig kan doen. Dat is tragisch. Gods hart breekt daarvan. He, omdat God niet wil dat iemand, als hij ouder wordt en hij kan niet altijd meer, dat hij zich schuldig gaat voelen omdat hij niks doet. Het is zo belangrijk om te weten wie je bent in Christus. Dat die geest van veroordeling gebroken wordt. Ik zie zoveel kinderen van God daaronder lijden. Deze week had ik een gesprek met een voorgangers-echtpaar. En die vrouw daarvan zei ook, ik ben constant onder de geest van veroordeling. En dan ben je voorgangersvrouw. Die dingen komen gewoon heel veel voor. En het komt voort uit een verkeerd begrip van wat het hart is van het evangelie. En ik spreek daar misschien heel vaak over, maar ik zie daar een noodzaak in. Net zolang dat het verandert in het hart. Om daar telkens aandacht aan te besteden, om de genade van God in waarheid te leren kennen in je hart. Want zoveel kinderen van God worstelen daarmee. Ze zijn bang vanuit een schuldig geweten van begrippen als het oordeel, de toorn van God, de wraak van God, de vergelding van God. Als je dat leest met een schuldig geweten, geeft dat altijd angst in je leven. En dat maakt dat je uiteindelijk geen diepe relatie met God de Vader kan hebben. Omdat er angst is voor God, voor het oordeel in jouw leven. Zelfs David zei in Psalm 119, vers 20, ik ben bang voor uw oordeel. Als je naar binnen kijkt, moet je altijd bang zijn voor het oordeel. En er is natuurlijk reële schuld in een leven. Kijk, als u gisteren een bank heeft beroofd en u zit hier vandaag, vanmiddag hier in deze dienst, is het terecht dat u zich een beetje schuldig voelt. Want dan moet u gewoon dat geld terugbrengen en uw zonde belijden. Kijk, als u gisteren, omdat u zich niet in kon houden, uw vrouw heeft neergeslagen, dan is het terecht dat u zich een beetje schuldig voelt en dat u zegt, Heer, dit is niet zoals u bedoeld heeft als christen. Dus begrijp wat ik bedoel. Het gaat erom dat als er reële dingen zijn, dan mag u dat bij het kruis brengen en dan is er vergeving van zonde. Maar ik heb het nu over al die vage gevoelens en verkeerde invullingen van begrippen in de Bijbel, waardoor je relatie met God verstoord wordt. Veel mensen, dat merk je ook bij christenen, zijn bang op de dag des oordeels. Nou, heb ik het goed gedaan, niet goed gedaan? En je voelt je altijd falen, er is altijd wel wat waarop je denkt dat God je zal kunnen aanspreken. Maar Johannes zegt in Johannes 4 vers 17, dat de liefde zo volmaakt mag worden in ons, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Want God wil dat je vrijmoedigheid hebt op de dag des oordeels. Dat je nergens voor hoeft te schamen. Dat je absolute zekerheid des geloofs hebt. Niet om wat jij hebt gedaan, maar wat Jezus heeft gedaan. En God wil dat je daar rust in vindt. En dat je niet meer bang bent voor die termen, oh, de dag des oordeels. Nee, je mag je vrijmoedigheid hebben. Want er is een kant aan het oordeel wat uitermate positief is. Ook aan termen als de wraak en de vergelding van God. Maar een schuldig geweten ervaart dat als een bedreiging, zulk soort woorden. Pas zijn studenten tegen mij, die zei, ik ben altijd heel bang voor bepaalde teksten. Bijvoorbeeld 1 Petrus 4 vers 17. Want het is nu de tijd tot het oordeel begint bij het huis Gods. Het begint bij u. En hoe wordt dat bedoeld? Wat voor intonatie lig je erin? Sommige teksten worden afschrikwekkend, terwijl ze bedoeld zijn eigenlijk als bemoediging. Bedoeld zijn dat je werkelijk vlucht in de armen van Jezus. De insteek is anders. Wij redeneren vaak vanuit een gevallen natuur. Maar God bedoelt de dingen anders. En daar wil ik een aantal dingen over zeggen deze middag. We hebben gelezen in Colossense 2 vers 14 dat het bewijsstuk is uitgewist. Hij heeft ons al onze overtredingen kwijtgescholden door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzetting en zijn wet tegen ons getuigde en ons bedreigde. Andere vertaling zegt het strafblad. Jouw strafblad is uitgewist of doorgescheurd. Als ik voor een rechter kom in de wereld en ik sta voor een rechtbank en er is geen strafblad, wat moet de rechter dan doen? Mij vrijspreken, want er is geen strafblad. Begrijpt u dat het oordeel van God ook vreselijk positief kan zijn? Want als ik vertrouw dat Jezus voor al mijn zonden is gestorven, dat hij al mijn overtredingen heeft weggedaan, als ik werkelijk geloof dat mijn strafblad verscheurd is, aan het kruis genageld, prijs de Heer! Er is geen enkele juridische grond, rechtmatige grond om mij te veroordelen. Die is er niet. En zelfs God als rechter op de dag des oordeels, als ik daarbij schuil, moet mij vrijspreken, anders zou die onrechtvaardig zijn. En dat maakt het een blijde boodschap. Dat maakt het dat het je bevrijdt en dat het je blij maakt. Alleen belangrijk is daarin dat je dat alleen maar kan doen op basis van het volbrachte werk van Jezus. Je kan niet komen met je eigen dingen, je eigen gerechtigheid. Maar als jij komt om wat Jezus heeft gedaan, is daar die enorme vrijheid. Hoef je voor die termen nooit bang te zijn. Ook als termen bijvoorbeeld dat de Heer onze rechter is. Maar weet u, hij is onze rechter, maar het is recht aan God om ieder vrij te spreken die gelooft in Jezus. Want de prijs is betaald, de straf is gedragen. En dat moet diep zinken in jouw hart. Jesaja 33 vers 22... staat bijvoorbeeld de Heer onze rechter, de Heer onze wetgever, de Heer onze koning. Nou, als je dat leest in een schuldig geweten, denk je, hij komt als rechter om mij te veroordelen. Hij komt als wetgever om te zeggen, dat heb ik niet goed gedaan, dat heb ik niet goed gedaan. Dat God daar even die regeltjes aanhaalt, wat wij niet goed hebben gedaan. Maar in Christus is dat verscheurd. In Christus bestaat dat niet meer. En daarvoor zegt Jesaja profetisch dat als God komt als rechter, komt hij niet om te veroordelen, maar dan staat er in Jesaja 33 vers 22, hij zal ons verlossen. Hij komt om je verlossing te brengen. Hij komt om zijn volbrachte werk uit te werken in jouw leven. Weet je, want als er geen juridische grond meer is om jou te veroordelen, dan heeft de zonde geen recht meer op je leven, maar ook de duivel heeft geen recht meer op je leven, want de rechtmatige grond is weggehaald. En daarvoor moet je altijd pleiten op het bloed van Jezus als demonen je aanvallen, want daar zijn ze bang voor. Want de grond is weg als jij gelooft in het volbrachte werk van Jezus. In Jesaja 35 vers 1 tot 6 is ook zo'n hele mooie tekst die we vaak, als je hem half leest, verkeerd begrijpt. Er staat bijvoorbeeld: sterk de slappe handen, verstevig de knikkende knieën. En vandaag zijn er ook mensen die voelen zich aangevallen. Misschien knikken je knieën vandaag. Zeg tot ontmoedigde van hart, misschien ben je ontmoedigd vandaag. Voel je depressief en bedrukt. Nou, wat spreekt God tot zulke mensen? Wees sterk. Wees sterk en vrees niet, want uw God zal komen met wraken, met de vergelding Gods. Denk je dan? Vreselijk. Ik ben al zo ontmoedigd en dan komt God nog eens een keer met wraken, vergelding Gods. Dat maakt helemaal dat ik ontmoedigd word, want er is helemaal zo weinig goed aan mezelf. Maar dat is jou nou juist jouw probleem. Je kijkt te veel naar jezelf. Je kijkt veel te veel naar wat er niet goed is in jou. En je bent niet gewend te kijken naar wat wel goed is in Jezus. Ziende alleen op Jezus, de leidsman en voleinde van het geloof. Dat is jouw redding. Je moet zien op wat volbracht is. Je moet zien op zijn goedheid, op zijn liefde. Want ook hierin, in de wrakenvergelding Gods, hoe zal God komen, staat er. Hoe komt hij met die wraken in vergelding Gods? En dan zal je zien in de tekst dat het een geweldige, blijde boodschap is. Het is het evangelie. Want wat is die wraken en vergelding Gods? Er staat achter: hij zal komen en hij zal u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden geopend en de oren van de doven ontsloten worden. Dan zal de lamme springen als een hert en de tong van de stomme zal jubelen. Want in de woestijn zullen water ontspringen en beken in de steppen. Klinkt dat als wraak en vergelding? Dat klinkt als liefde en bewogenheid. Dat klinkt als genezing en verlossing. Weet u, door Jezus Christus en als jij in hem bent, wordt zijn wraak en vergelding wordt genezing. Wordt dat lammen gaan lopen, dat doven gaan horen, wordt dat er water komt in jouw woestijn. Dat is het evangelie, dat is de blijde boodschap. En dat maakt het geweldig mooi. Dan hoef je niet meer bang te zijn voor de wraak en vergelding van God. Want God is zo liefdevol als Vader. Hij wraakt tegen jouw vijanden, jouw zonden en de duisternis die je aanvalt. En daar wil hij je van vrijzetten. Dat is zijn passie, dat is zijn liefde. En daarom zien we dat bepaalde termen die in het Oude Testament afschrikwekkend zijn, worden liefdevol door Jezus Christus. Er zijn twee hoofdgedeeltes die ik wil behandelen. Ook omdat het twee teksten zijn waar ook veel kinderen van God bang voor zijn. In 2 Korinther 5 vers 10 staat: ook wij moeten allemaal voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Dus eens zullen wij voor de rechterstoel van Christus staan en alles in jouw leven, al jouw motivaties zullen openbaar worden. Opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Nou, voor heel veel kinderen van God die onder veroordeling leven, is dat een beangstigwekkende tekst, een beangstigende tekst. De rechterstoel van Christus, hij gaat mij veroordelen. Maar wat zo belangrijk is, dat we moeten oppassen dat hoe lees jij de Bijbel? Je kan de Bijbel lezen door een bril van schuld en schaamte en afwijzing en veroordeling. Maar God wil dat we de genadebril opzetten en dat we dat lezen door de kracht van de Heilige Geest en over andere dingen. Ten eerste, over deze tekst. Wat is goed en kwaad? Is dat het goede en kwade wat wij kiezen? De mens is gevallen in de zonde en hij is gaan eten van een boom van kennis van goed en kwaad. Maar weet u dat het goede van die boom van kennis van goed en kwaad even giftig is als het kwade? Want het maakt de mens eigen gerechtigd. Je hebt mensen die zeggen: oh, ik doe toch niks kwaad, doe geen vlieg kwaad, ben toch goed? Ik ga toch naar de kerk? Ik geef toch mijn tiende en alles? Maar is dat het goede wat God er behagen in heeft? Als dat met verkeerde motivaties is, is dat helemaal niet goed in Gods ogen. Ook mijn prediking hoeft helemaal niet goed te zijn voor God als er verkeerde motivaties zijn. Als ik het doe om eigen eer, om mijn eigen bediening, mijn eigen kerk. Dus God kijkt heel anders. God die zegt helemaal niet: jongen, jongen, is dat nou een goed christelijk werk? Maar God kijkt echt je hart aan, hoor. Dus nogmaals, de standaard van hoe God ons beoordeelt voor de rechterstoel van Christus is totaal niet naar wat wij denken. Het is naar zijn goed en naar wat hij kwaad acht. Nou, wat is nou het hoogste goed in Gods ogen? Is dat ons gepruts, onze werken, onze goede dingen die we bij hem brengen? Of zou het misschien kunnen zijn dat dat het vertrouwen van ons hart is? Zou het kunnen zijn dat God alles heeft gezegd op het geloof wat we in hem hechten? Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven en komt niet in veroordeling. Dus voor God is het allerhoogste, namelijk, durf je mij te vertrouwen? Ook al gaat het helemaal mis in je leven, ook al loopt het niet zoals jij denkt. De discipelen kwamen een dag bij Jezus en die zeiden van, hé, wat moeten we doen? Wat willen we doen? Werken Gods, wat moeten we doen om de werken van God te werken? Jezus zegt, dit is het werk wat ik van je vraag. Dit is het werk wat God vraagt, dat je gelooft in hem die hij gezonden heeft. Het eerste werk wat ik vraag van een mens, durf je je leven toe te vertrouwen aan Jezus. Durf je alleen maar te rekenen op wie hij is en op zijn perfecte volbrachte werk. Durf je werkelijk te rekenen wat God over jou spreekt. Laat dat jouw rust zijn. De Bijbel zegt dat wij zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. De NBV zegt zo mooi, het is onmogelijk om God vreugde te geven. En dat zie je ook, dat wat is dan de tegenhanger daarvan, het grootste kwaad wat in de wereld is gekomen? Nou, dat begon natuurlijk met de duivel. Jullie zijn het ermee eens dat de meest gemene, de meest kwade wat in het universum er is, dat is de duivel, dat is de Satan. De meest rebelse, duivelse, verkeerde persoon is de duivel. Dus wat hij brengt is het meest kwade wat je kan hebben. En wat is het meest kwade? Waar misleidde hij Eva mee? Niet zozeer met ongehoorzaamheid, maar hij begon met wantrouwen. Hij begon met de relatie aan te vallen, de liefdesrelatie tussen de mens en God. Dat je hem niet meer vertrouwt. Dat je hem minacht en dat je denkt dat hij niet goed is. Dat is het hart van God. Want wat zei de duivel in de hof? God heeft zeker wel gezegd, je mag niet eten van enige boom. Terwijl God had gezegd, hier, misschien wel duizenden bomen zijn er voor jullie, maar één boom niet. Weet je, de duivel zal je altijd wijzen op wat je niet hebt en niet op wat je wel hebt. En daarvoor word je ondankbaar, ga je klagen en mopperen, terwijl kijk naar de dingen die je hebt. De duivel zal altijd proberen jouw relatie, jouw vertrouwen met God te chockeren. En te zeggen, zie je wel, die is niet genezen, die is niet genezen, dat is niet goed, en dat is niet goed, en dit is niet goed. En je ziet niet meer dat je al die heerlijke bomen wel voor jou hebt. En wat de duivel doet in wezen, wat hij insinueert, is zie je wel, God is niet te vertrouwen. God is niet goed, hij gunt je niks. Nou, dat is waar zijn pijl zich op richt. Dus als God, als wij voor de rechterstoel van Christus komen, dan hoeven we niet te komen met onze eigen werken, of dat we zoveel hebben gedaan, maar we mogen komen op basis van zijn volbrachte werk. En dat God wil dat we leren, ook al, zoals die oude vrouw vanochtend zei, ja, ik kan eigenlijk niks meer voor de Heer, ik voel me daar schuldig over, dan mag ze er zijn voor hem. Dan mag ze bidden. En dat is voldoende. Dan hoeft ze zich niet schuldig te voelen. Dan mag je rust vinden. Dan mag je vrede vinden. Want je bent geliefd door de Vader en je vertrouwt hem als jouw Vader. En dat is wat God zoekt. Of wij juist in goede dagen, in slechte dagen, als er regen is en als er zonneschijn is, en als er strijd is in ons leven, dat we door onze tranen heen durven zeggen, Vader, u bent goed. Ik wil u trouw eren. Ik wil u vertrouwen. En dat zijn voor dingen, voor God de allerhoogste dingen. Ver boven al ons goed en kwaad wat wij gedaan hebben. Dat is heel erg belangrijk. In Deuteronomium 32 vers 18 staat er, de rots die u verwekt heeft, hebt gij veronachtzaamd en vergeten de God die u heeft voortgebracht. En daar zit een pijn van Gods hart in. Ik heb je gemaakt. Ik heb je voortgebracht. En je hebt mij veronachtzaamd. En je bent mij vergeten. Weet je, dat zijn dingen die in Gods hart belangrijk zijn. Dat we dingen zonder hem doen. Buiten hem om. Zelfs soms onze christelijke dingen. Maar hij wil dat doen in afhankelijkheid. Hij wil dat we dat leren doen met hem. Jeremia 2 vers 32 staat er zo mooi. Zal een meisje haar tooi vergeten, een bruid haar gordel? Vele van jullie vrouwen, Ineke ook trouwens, die heeft nog steeds de bruidsjapon in de kast hangen. Dat bewaren ze vaak heel hun leven, want ja, dat was de dag dat ik getrouwd ben. En God zegt, begrijp je dat nou? Zelfs een bruid vergeet dat niet, maar mijn volk heeft mij vergeten. Talloze dagen, het is alsof God ze allemaal telt. Waarvoor doe je het buiten mij om? Ik ben jouw vader. Ik wil je helpen. Ik wil je steun zijn. Ik wil dat je mij leert op mij te bouwen. Ik heb alles voor jou volbracht. Weet je niet dat ik helemaal geen zonde meer tegen je houd? Waarom vertrouw je mij niet? Waarom kijk je zo naar binnen? Waarom kijk je zo naar je afwijzing? En kijk je niet naar wat ik gedaan heb om jou te aanvaarden? Dus dat is zo belangrijk om te leren in het leven te kijken naar Jezus alleen. Dus wat God zal oordelen in ons leven heeft te maken vooral met deze houding, met onze geloofswerken. Een andere vraag is, nou wat is de rechterstoel van Christus? Wij denken gelijk, de rechter die daar zit om ons te veroordelen. Nou, de rechterstoel van Christus in het oude Griekenland werd ook gebruikt, dat woordje, gewoon voor het podium, voor het erepodium waar de wedlopers en alle sportmensen goud, zilver of brons kregen. Het heeft te maken niet zozeer met dingen die we voor ons uit ons werken krijgen, maar het heeft te maken met beloning. Het heeft te maken met goud, zilver of brons. De aanmoediging van deze tekst is gewoon ga voor goud. En ze zeggen van de missie van het Nederlands elftal in Zuid-Afrika is om te verliezen. Of niet? Nee, de missie van het Nederlands elftal in Zuid-Afrika is om naar huis te gaan met de wereldbeker, toch? Ja, maar zij hebben maar voor 4 jaar. Maar jouw missie is om te gaan voor een wereldbeker voor eeuwigheid, een eeuwige kroon. Dat is jouw missie. En dat is wat de Bijbel ook zegt. Paulus zegt in 1 Korinthe 9 vers 25. Wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij om de wereldbeker te verkrijgen, wij om een onvergankelijke wereldbeker te krijgen. Daar gaat het om. Want dat gaat voorbij. Maar waar wij achteraan gaan, heeft eeuwigheidswaarde. Een kroon die we kunnen beërven. En dat is de oproep van zo'n tekst. Van je bent behouden, je bent gered. Maar ga voor goud in je leven. Ga voor het hoogste in jouw leven. En dat is wat Paulus ook zegt. 1 ding doe ik. Ik vergeet wat achter mij ligt. En ik strek me uit naar wat voor me ligt. Jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. He, voor jullie ook. Je laat achter wat achter ligt en je jaagt naar het doel. Er is een prijs, er is een roeping. He, God wil dat jouw leven een bron van zegen wordt. En niet van verwarring, maar een bron van zegen. Daar wil God je in gebruiken. Daar wil God je hebben. Dus ga voor goud. En niemand die gaat zichzelf veroordeeld voelen omdat je zilveren plak hebt. Je zegt hooguit, had ik maar beter mijn best gedaan. Maar dat heeft niet te maken met veroordeling. Het heeft te maken met goud, zilver of brons. En ga voor goud. Andere moeilijke tekst vind je in 1 Korinthe 3 vers 11 tot 15. 1 Korinthe 3 vers 11 tot 15. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Nou, dat fundament prediken wij ook. Je wordt geen christen door naar een kerk te gaan. Je wordt christen door Jezus Christus aan te nemen. En dat geldt voor elk kerkmens, voor iedereen die in allerlei religies zit. Er is 1 fundament, Jezus Christus. Dat fundament is de persoon van Jezus Christus en zijn perfecte volbrachte werk. Dat is het fundament. En daardoor word je behouden, daardoor word je gered. Ook als deze tekst zegt over het vuur van het oordeel, jezelf zal altijd behouden zijn. Want als je op het fundament staat, ben je tot in eeuwigheid, zal je niet verloren gaan. Dat is het fundament van Jezus Christus. Maar er staat nog wat achter. Is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi of stro? Ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft standhoudt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch zelf zal hij gered worden, maar als door vuur heen. Die redding is zeker. Want jouw redding heeft te maken met het fundament van Jezus Christus. Maar ook is deze tekst vaak beangstigend voor veel christenen. Omdat ze denken, ja, nou, ik heb ook geen zin om daar alleen maar door het vuur heen net gered te zijn. Dat is ook een angstwekkende gedachte. Maar hoe kan het werk wat je doet nou stand houden door het vuur heen? Dat is heel belangrijk. En wat zijn dat voor werken? Wat houdt dat in? Goud, zilver, kostbaar gesteente of hout, hooi en stro? Nou, om dingen goed te begrijpen in de Bijbel moet je altijd de Bijbel uit laten leggen. Niet zelf gaan denken, want dan mis je het. Maar de Bijbel moet de Bijbel uitleggen. Nou, hout, hooi en stro staat altijd voor het menselijke. Dingen die we doen in eigen kracht, Dingen die we doen in een onafhankelijke geest. En dan zien we altijd dat het vastloopt. Dat zal niet kunnen blijven staan. Want dat zal verbranden. Een ander punt is, wie is door het vuur heen gegaan? En wie is degene die uiteindelijk zal blijven staan in het vuur van het oordeel? Dat is Jezus Christus zelf. Er is maar één iemand en er is maar één materiaal waar het vuur volkomen kan doorstaan. Dat is Jezus Christus, want hij heeft het oordeel al doorstaan. Het vuur van Gods oordeel is over hem gekomen, over al onze zonden. Dus daaraan denkende, we kunnen het vuur doorstaan, ieder kind van God, mits hij dus niet alleen bouwt op Jezus Christus, maar ook de dingen, ook zijn werk laat toestaat in zijn leven. Dat is heel belangrijk. Niet in onafhankelijkheid allerlei menselijk werk doet en dat presenteert als een goed christelijk werk, want dat is hout, stro en stoppelen. Maar dat we bouwen met goud, zilver en kostbaar gesteente. Nou, wat is dat goud in de Bijbel? In de eerste Petrusbrief staat dat ons geloof is. Dus we bouwen op Jezus Christus met een houding van vertrouwen en geloof. Het staat ook voor de gerechtigheid van God. Want als ik mijn leven toevertrouw aan Jezus, dan zegt de Bijbel dat mijn geloof wordt mij toegerekend als gerechtigheid. Wat houdt dat in? Dat als ik vertrouw op Jezus, dan ziet God mij aan alsof ik onberispelijk ben en nooit gezondigd heb. Dan kan het vuur komen, het zal alleen maar verbranden waarin ik eigen gerechtigheid heb en eigen werk heb. En dan vind ik het niet erg dat het verbrandt. Dat is helemaal niet erg. Toch? Maar ik mag weten, ik ben bekleed met de mantel van zijn gerechtigheid. Als ik zo bouw op dat fundament Jezus Christus en ik ga me niet beroemen in mijn eigen werk en mijn eigen positie en mijn eigen goede dingetjes, maar ik roem in Jezus Christus. Ik roem in zijn gerechtigheid die God mij geeft door geloof. Joh, dat kan dwars door het vuur heen, dwars door het vuur. Dan kom je alleen maar reiner uit. Dat blijft altijd staan. Waar staat in de Bijbel het zilver voor? Het zilver staat in de Bijbel voor de losprijs. In het Oude Testament moest altijd een gewicht aan zilver betaald worden voor de losprijs van iemands leven. En wat is de losprijs die ons vrij heeft gekocht? Het kostbare bloed van Jezus. En hoe kan jij vrijmoedigheid hebben om voor een heilig God te komen? De Bijbel zegt duidelijk in de Hebreeënbrief door het bloed van Jezus. Want hij is de volmaakte hoge priester. Hij heeft het volmaakte offer gebracht. En dat geeft mij vrijmoedigheid op de dag des oordeels. Alleen door uw bloed en uw genade mag ik voor u staan. Als dat de basis blijft in jouw leven, ondanks jouw hoogtepunten en dieptepunten, ondanks jouw falen en misschien val je, als je daarop blijft pleiten, dat is veilige grond. Dan zou je met iets goeds bouwen. Maar als je komt met je eigen dingetjes, ja, dat gaat wankelen. Het andere is natuurlijk deze kostbare gesteente. Of edelstenen, zoals een andere vertaling zegt. Wat zijn die edelstenen? Dat is de gaven van Gods Heilige Geest en zijn bekwaamheden. Het zijn zijn gaven. De Bijbel zegt dat wij in ons vlees van onze oude mens, kunnen wij God niet welgevallig zijn, kunnen wij God niet dienen. Want het is een onafhankelijk, hoogmoedig ik. Maar wie door de geest Gods hem dienen, zijn hem welgevallig, zegt de Bijbel. Het heeft te maken met leren dienen vanuit de Heilige Geest. Leren dienen vanuit afhankelijkheid. Leren zeggen, Heere, vandaag, hier is mijn leven. Heilige Geest, vul mijn leven. Ik wil niet steunen op mijn eigen wijsheid en inzicht, maar ik wil de gave van de Heilige Geest ontvangen. Ik wil daaruit leven. Paulus zegt, ik ben niet tot zo'n taak bekwaam. Maar mijn bekwaamheid is Gods werk. Kijk, dat zijn dingen die staande blijven op het fundament Jezus Christus. En dat is hoe deze tekst uitgelegd moet worden. Want dan hoef je niet meer bang te zijn dat je door het vuur heen en dat je verbrandt. Maar laat je fundament goed zijn en weet waarop je bouwt. Je kan niet zeggen bij God, Heere, ik heb toch een plaatsje hoger in de hemel, want ik ging naar Nehemia. Heer, ik heb een hogere plaats in de hemel, want ik was directeur van de Bijbelschool. Heer, ik heb een hogere plaats, want ik was een hele goede oudste, Arie. Daar ben je ook. Daar ben je ook, daar ben ik blij mee. Maar daar moet je niet mee komen, hè. Als ik bij de troon van God sta, zeg ik dank, zei Jezus. Ik kom in Christus. Ik presenteer me in Christus. Hoef je nooit bang te zijn. Heb je altijd vrijmoedigheid in de dag des oordeels. Laat dat je fundament zijn. En laat dat de vermaning zijn vandaag. He, dat we ook nooit denken dat we beter zijn dan de ander en heiliger zijn. Kom gewoon zoals je bent in Christus. Steunend op zijn volbrachte werk. Steunend op de kracht van zijn bloed. Wetend dat alleen de Heilige Geest jou heilig kan maken. En de Heilige Geest is alleen jouw bekwaamheid. En leer in afhankelijkheid daaruit te leven. In Zacharia 9 vers 16 staat er: zo zal de Heer hun God hen op die dag verlossen als de kudde die zijn volk immers is. Ja, zij zijn kroonjuwelen die zullen blinken in zijn land. En jullie zijn Gods erfdeel, jullie zijn Gods natie, jullie zijn Gods kroonjuwelen. En ook daarin, waar bouw jij op? Bouw je op je eigen gedachten? Blijf je bouwen op je gedachten van afwijzing, dat je niks bent en niks kan? Of durf je te bouwen op wat God spreekt over jouw leven? Durf je te bouwen op hoe God jou ziet in Christus? Hoe God jou heeft geplaatst in Christus? En laat dat het hart zijn. Paulus had in de Colossensebrief zo'n strijd. Waarom had hij die grote strijd? Omdat hij zag dat christenen op andere dingen hun vertrouwen zouden stellen dan alleen op Christus in hen, de hoop der heerlijkheid. En hij had strijd om ieder mens in Christus volmaakt te doen stellen. Nou, en dat is wat ik jullie elke keer wil brengen, dat je je volmaakt weet in Christus. En dat dat de rots is van jouw leven. En soms moet je door een zielsangst heen gaan van onzekerheid en aanklachten. En het is helemaal niet erg dat je misschien eens onder aanklacht zit, onder een geest van veroordeling. Maar om eruit te komen, zal je zelf moeten gaan vluchten naar Jezus en zeggen: alleen door uw bloed en genade. Daar vind ik rust in. Dat zal de rust zijn van je ziel. Dat zal uiteindelijk maken dat je uit kan zien naar zijn wederkomst. En niet meer bang zijn, ben voor het oordeel. Want zijn oordeel zal vrijspraak zijn. Als jij in Jezus Christus bent. Om te eindigen in Openbaringen 7 vers 9 tot 17. Je mag het thuis lezen. Wordt er gesproken van een hele grote schare mensen. Uit elke natie, uit elke stam. Zwarte, bruine, gele, witte. Alle kleuren. Misschien ook wel mensen uit alle kerken. Misschien mensen die hadden bedieningen gehad. Ze zijn grote predikers geweest. Maar er wordt helemaal niets van gezegd. En je ziet die groep mensen, zie je voor de troon van God. In grote vreugde en blijdschap. En God spreidt zijn tent, zijn barmhartigheid over en uit. En God haalt alle tranen van hun ogen. Alle droefheid is er niet meer. Er is eeuwige vreugde. Er is een bron van levend water. Ze zijn in de heerlijkheid van God. En waarom zijn ze daar? De Bijbel geeft daar duidelijk antwoord om. Ze hebben hun gewaden gewassen in het bloed van Jezus. In het bloed van het Lam. Daarom zijn zij voor de troon. Er is maar één reden. Eén reden. Daarom. Dankzij het Lam van God. Dat de zonde de wereld wegneemt. Laat dat jouw rust en vrede zijn, lieve broeder en zuster. Daarvoor ben je er. Daarvoor mag je komen. En dan gaat het helemaal niet om je bediening, om wat je doet of wel of niet hebt gedaan. Maar laat dat de rust zijn. En hoe dieper die rust zal komen in je leven, automatisch draag jij vrucht daaruit. En zal er dingen komen waarin God je gaat gebruiken. Jezus zegt: wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel. Amen. God zegen jullie daarmee. We gaan bidden. Daarom, Heer Jezus, tot in eeuwigheid zullen we in het midden van de troon het Lam zien als geslacht. En daar hoeven we niet meer bang te zijn voor die troon. Ook niet de troon van het oordeel. Want als we zien op Jezus in het midden van de troon het Lam als geslacht, wordt het een troon van genade waar we hulp krijgen in tijd van nood. En daar willen we heen vluchten. Dan willen we dat dat onze zekerheid zal zijn. En dat bid ik voor al uw kinderen, dat dat de zekerheid van hun geloof zal zijn. Dat ze rotsvaste zekerheid in hun hart zullen hebben om wat u bent, om wie u bent, om wat u heeft gedaan. En ik wil u zo bidden, Heer, voor ieder die hier is vanmiddag. En ook vanmiddag als je zelf hier bent, als je je ogen gesloten houdt en je hebt geen zekerheid. Je weet niet dat jouw zonden zijn vergeven. Je hebt geen zekerheid van eeuwig leven. Maar je bent nog steeds maar onder die veroordeling. En je denkt nog steeds maar: het is niet goed. Het is niet goed tussen God en mij. Maar vandaag wil de Heer Jezus in jouw leven komen. Vandaag wil Hij dat jij persoonlijk je vertrouwen stelt op Hem die voor jou stierf. Hij houdt niets meer tegen jou. Ook jouw zonde heeft Hij vergeven. Al jouw overtredingen. Jouw strafblad is verscheurd. Het enige wat jou in veroordeling houdt is dat je niet gelooft in Jezus. Dat je je leven nog niet hebt toevertrouwd aan de Heer Jezus. En als je dat nooit hebt gedaan, wil ik graag voor je bidden. Wil ik vragen of je je hand even omhoog wil doen. Zijn er mensen die dat nooit persoonlijk hebben gedaan? Dan mag je je hand naar boven doen. Want God wil jou vandaag zekerheid geven. God wil dat je zeker bent. Vanochtend waren er veel mensen die hun hand omhoog naar deden, maar er kwamen maar vier naar voren en anderen durfden niet. Maar ik wil ook niks forceren, maar God schaamt zich niet voor jou, schaam je niet voor Jezus. Ik weet dat hier sommigen zitten hier met een kloppend hart. Maar ik wil toch voor je bidden. Ik wil vragen of je in een stil gebed gewoon een kort gebed met me meebidt. Heer Jezus, misschien kunnen we het allemaal doen. Heer Jezus, dank u wel voor uw geweldige genade. Dank u wel dat u al mijn overtredingen hebt kwijtgescholden. Dat u bewijsstuk heeft uitgewist wat tegen mij getuigde. Heer Jezus, vergeef mijn zonde. Ik neem u aan als mijn redder en verlosser. Vertrouw mijn leven aan u toe. En geef mij uw eeuwige leven. Want ik wil uw kind zijn. Amen. Ik wil ook nog vragen, als je zelf zegt van ja, ik zit daar zo dag in dag uit mee met die stuk veroordeling. Vanochtend kwamen mensen naar me toe die zo lang christen zijn, maar toch is er dan nog steeds, je voelt altijd die falen, dat falen, die veroordeling in je leven. Maar God wil dat je rust vindt vandaag. En dat je vrede vindt in wie Jezus is. En in de kracht van zijn bloed. Ik wil vragen of je dan gewoon even een moment wil gaan staan. Dan wil ik voor je bidden. Dat God die geest van veroordeling over je wegbreekt. Dat je daar verlossing van zal vinden. Dat je niet meer bang zal zijn voor de dag van het oordeel. Bang zal zijn voor veroordeling in je leven. Ik weet dat er veel zijn. Ik weet het gewoon uit de praktijk dat heel veel kinderen van God daarmee worstelen. Ga maar staan, het is helemaal geen schande, geen schaamte. Ik zeg, je kan voorganger zijn, voorgangersvrouw. En toch altijd zo'n waas hebben van ik voldoen niet. Altijd maar weer jezelf veroordelen, jezelf beoordelen. Een ander je laten beoordelen. Als je gelooft in de Heer Jezus, Gods oordeel is jouw vrijspraak. Gods oordeel is, je bent mijn kroonjuweel. Je bent mijn geliefde kind. En God wil dat dat jouw hart raakt. Dat die veroordeling gebroken zal zijn over je leven. Leg maar een moment je hand op je hart. Ja, Jezus, u ziet deze geliefde kinderen van u staan. Ik wil zo bidden dat u met uw ogen olie komt en hun ogen aanraakt. Want ze kijken zo verkeerd naar zichzelf. Ze luisteren zo vaak naar de aanklacht van de duivel. Ze kijken naar hun eigen menselijkheid wat faalt. Maar ik bid u dat u hun ogen zalf, hun ogen aanraakt, opdat ze u zullen zien met heerlijkheid en eer gekroond. Dat uw ogen hun ogen zullen raken. En dat ze ineens mogen ervaren, de Vader zelf houdt van mij. Hij kijkt mij aan met ogen van welgevallen. En zegt in al jouw falen, mijn kind, vertrouw op mij. Weet dat je door de Vader bent bemind. Weet dat je aanvaard bent door het offer van mijn Zoon. Dat ik je aanvaard en een mantel der gerechtigheid geef. Dat ik je een ring geef om weer helemaal mijn Zoon te zijn. En mijn gezag te dragen. Dat ik je voeten geef, schoenen geef aan je voeten om te wandelen, mij waardig. dat er een feestmaaltijd voor je is en dat je zo welkom bent. Om wat mijn zoon voor jou volbracht heeft. Ik bid, pleitend op uw bloed, Heer Jezus, dat de geest van veroordeling over uw kinderen gebroken zal zijn. In de naam van Jezus. En dat u deze kinderen van u wil leren elke dag opnieuw veiligheid te vinden in de schuilplaats van de Allerhoogste. Veiligheid te vinden in uw liefde en in de kracht van uw bloed. Want waarlijk, er is kracht in het bloed van Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, dat er geen enkele juridische grond meer is, geen rechtmatige grond meer is, waarop deze kinderen van u aangeklaagd kunnen worden. Want het bewijsstuk is uitgewist. Het is aan het kruis genageld. Wie heeft de overheden en macht, heeft u ontwapend, openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Dank u wel dat de macht van de hel gebroken is. En dat het licht Gods door zal breken. Zo wil ik jullie zegenen. Het zijn vrede en zijn genade in Jezus' naam. Amen.